De schriftlezing voor van morgen kunt u vinden in het boek Romeinen. De jonge mensen die gaan ook over de Romeinenbrief, die zijn ook aan het nadenken over de Romeinenbrief. Wij gaan het vandaag ook doen, zowel vanmorgen als vanavond. Vanmorgen staat Romeinen 8 op het programma en vanavond gaan we met elkaar nadenken over Romeinen 12. De Romeinenbrief, Romeinen 8 vers 31, de Romeinenbrief is geschreven aan een kleine gemeente in Rome. Een vervolgde gemeente, heel anders dan vandaag. Een verworpen gemeente, een gemeente waarvan Paulus op een gegeven moment zei, ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die komen zal. Gemeente die ja, het heel erg te voortduren had. U weet de tijd ja, waarin Paulus deze brief schrijft, dat er een vreselijke antichristelijke keizer in Rome was, keizer Nero, die zomaar christenen liet oppakken van de straat en hen liet omwikkelen met doeken, hen in de brand stak als levende fakkels tijdens zijn tuinfeesten. Nou, daar moet je niet aan denken, maar dat gebeurde zomaar met deze christenen in Rome. En deze christenen in Rome werden door Paulus bemoedigd in deze brief. En vandaar dat Paulus ook ontzettend bemoedigd was dat hij later, vlak voor zijn uiteindelijke gevangenschap, deze christenen in Rome mocht ontmoeten en bemoedigd werd. En in elkaar bemoedigd werd. Christenleven is niet altijd even makkelijk. Christenleven, daar zul je ook heel vaak de wind van voren hebben. Christenleven, dat is, je zou eigenlijk kunnen zeggen, geestelijke topsport. Om het vol te kunnen houden. Om trouw te kunnen blijven en ook dit jaar met hem te mogen leven. Laten we het met elkaar eens gaan lezen. Romeinen 8 vers 31 tot en met 39. En dan zult u begrijpen hoe Paulus dit schrijft wat ik u net ook verteld heb. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorene Gods beschuldigen? God is hij die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard, gelijk geschreven staat. Om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, we zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. Dat is een prachtig getuigenis wat we zo aan het begin van dit jaar mogen zingen. Hij overziet de eeuwen die voor ons liggen. Hij is de eeuwige en geweldig dat we mogen weten dat ons leven in zijn hand geborgen ligt. Nou, zo heeft Paulus aan die kleine gemeente in Rome heel wat geschreven. Hij begon deze brief om te vertellen dat alle mensen zondaar zijn. En soms zijn er hele brave zondaren, maar in de Bijbel staat in Romeinen 3 dat alle mensen zondaren zijn. En dat alle mensen de heerlijkheid van God missen, de hemel missen, maar om niet gerechtvaardigd te worden. En dan gaat Paulus uitleggen hoe zondaren gerechtvaardigd kunnen worden voor God. Vrijgesproken kunnen worden van het oordeel. Hoe we als verloste mensen hem mogen dienen, ons leven, onze leden en hem mogen toevertrouwen, zodat we met onze handen, onze lichamen hem mogen dienen en mogen leven vanuit een andere geest, door de geest van God, een nieuw leven. En dan heeft het in hoofdstuk 8 over die geweldige toekomst die voor ons ligt. Een geweldige hoop. En we weten dat de Heer Jezus ook heel spoedig terug zal komen om hier op aarde, om ons van deze wereld weg te nemen, de gemeente van Jezus Christus, zodat we voor altijd bij hem mogen zijn. Nou, Paulus die zet het allemaal keurig op een rijtje in de Romeinenbrief. En dan vraagt hij, voordat hij een nieuw thema aansnijdt, want u weet waarschijnlijk wel dat Romeinen 9, Romeinen 10 en Romeinen 11 gaat Paulus uitleggen hoe het Joodse volk hierin zijn verhoudingen heeft, wat God van plan is met het Joodse volk. Maar voordat hij daarover na gaat denken, gaat hij aan ons vragen, wat zullen we van deze dingen zeggen? Dus het blijft niet theorie. Hij vraagt van ons een reactie. Hoe denk je hierover? Is het ook werkelijkheid geworden voor jou, die rechtvaardiging? Het feit dat je je zonde kwijt geworden bent in Christus. Het feit dat je de Heilige Geest in je ontvangen hebt. En dat je een geweldige hoop hebt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Heeft u wel eens een reactie gegeven op het aanbod van God? Dat God ons zoveel geboden heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Het evangelie is niet vrijblijvend. Het vraagt van ons een antwoord. Heeft u dat antwoord al gegeven en tegen God gezegd, Heere God, dank u wel dat u zoveel van mij houdt. En ik hou ook van u. Ik wil u danken dat u mij zo lief gehad heeft in Christus. En dan gaat Paulus verder met de geweldige vraag, als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? De gemeente in Rome had heel wat tegenstanders. De gemeente in Rome was, zoals Paulus of zoals de Heer Jezus zegt, een klein kuddeke schapen te midden van de wolven. En dan denk je van, heeft de gemeente daar nog bestaanskans? En dan zegt God, als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Dat heeft David mogen ervaren. Toen hij als een klein jochie tegenover een grote reus Goliath stond. Maar David kon zeggen, met u loop ik op een legerbende in. Met u, Heere God, spring ik over een muur waar ik zelf nooit overheen zou kunnen komen. Als God voor ons is. Wat zou het vreselijk zijn als God zich als een tegenstander zou openbaren in jouw leven. Dat komt ook voor in de Bijbel. Dat God als een tegenstander je tegemoet komt. Dan blijft er helemaal niets van je over. Maar God is voor ons. Het is genadetijd. God is voor ons. God heeft voor het behoud van de mens gekozen. God heeft voor jou gekozen. God heeft zijn liefde laten zien. En dat staat ook heel duidelijk in dat stukje. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? God die zijn zoon niet gespaard, maar voor ons allen, en dan staat er het woordje overgegeven, in het Duits wordt hier het woordje gebruikt, God heeft zijn zoon dahin gegeven. Gewoon weggegeven. Zijn enige geliefde zoon. Je zult er maar zo als vader over na moeten denken. Om je enige geliefde zoon weg te moeten geven. God deed het. God deed het. Waarom? Omdat God voor ons is. Omdat God niet tegen ons is. Zal hij ons dan met hem ook niet alles schenken? Met hem. In Christus. Niet buiten Christus om, maar met hem ontvangen we alle dingen. Met hem ontvangen we die vergeving. Met hem ontvangen we die rechtvaardiging. Met hem ontvangen we dat nieuwe leven. Met hem ontvangen we die geweldige hoop. Want Christus is onze hoop. God heeft zijn Zoon gegeven en met hem in Christus ontvangen we alle dingen. En met name staat hier het woordje, zal hij ons dan ook niet alle dingen schenken, dat betekent niet dat hij ons alles schenkt als we een Mercedes nodig hebben of we hebben dit nodig of dat nodig. We mogen onze wensen door gebed en smeking bij hem bekendmaken. Maar dat betekent nog niet dat hij ons zomaar alle dingetjes die wij zomaar eventjes in ons gebed bij de Heer brengen, ons zonder meer geeft. Dat wil dit vers ook niet zeggen. God is niet een automaat waar je een kwartje in doet en je haalt het eruit. Want God is ook een God van wijsheid. Een God van een God die wij niet kunnen begrijpen. Maar als hier staat, zal God ons dan ook niet alles schenken, dan staat er in het Grieks het woordje, zal hij ons dan ook niet het ganse schenken. Het uiteindelijke. Het uiteindelijke. Wat wil God ons uiteindelijk schenken? Heeft u daar enig idee van? Zal hij ons dan ook niet het uiteindelijk het alles schenken? Toen God de mens geschapen heeft, op de zesde dag, toen heeft God gezegd, hier alsjeblieft, hier is alles. God heeft aan de mens de schepping toevertrouwd. Alles, staat er ook letterlijk in de Bijbel, alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Alles hebt gij aan hem gegeven. Wat is de mens? Dat heeft God aan de mens toevertrouwd. En met Christus zullen we ook alles weer krijgen. Er staat in de Bijbel dat wij door Christus erfgenamen van God zijn en mede-erfgenamen van Christus. Met Christus zal God ons het ganse geven. Mensen, daar hebben we geen flauw benul van wat dat betekent. Dat wij straks met Christus onze erfenis in bezit mogen nemen. En wij het alles zullen ontvangen. In de zonde is de mens alles kwijtgeraakt. En in Christus ontvangen we alles weer terug. Als God voor ons is, wie zal er dan tegen ons zijn? Zijn er tegenstanders in ons leven? Nou, ze worden hier wel genoemd. Wie zal ons beschuldigen? Wie zal ons veroordelen? Wie zal ons scheiden? Ik vind het heel typerend dat hier niet staat wat zal ons veroordelen of wat zal ons scheiden. Maar wie? We hebben een tegenstander. We hebben iemand, een tegenstander, niet zomaar iets, maar een tegenstander die erop uit is om hetgeen wat God ons gegeven heeft in Christus kapot te maken. En deze tegenstander die doet zich voor als een engel des lichts. Deze tegenstander zal ons proberen bij God vandaan te houden. En Paulus noemt daar een aantal dingen. Wie zal ons scheiden? En dan noemt Paulus hier eerst schuld, veroordeling en scheiding. Wie zijn onze tegenstanders? Ik denk dat Paulus hier het eerst heeft over geestelijke tegenstanders. Er zijn geestelijke tegenstanders, zoals schuldgevoelens. Het kan zijn dat er mensen onder ons zijn vanmorgen. Misschien zijn er dingen in jouw leven gebeurd waardoor je een bepaald schuldgevoel gekregen hebt. En misschien ook mensen gesproken heel terecht, omdat je dingen toegelaten hebt waarvan je weet, het is niet goed geweest. Schuldgevoelens, wat doe je daarmee? Als schuldgevoelens een plek krijgen in je leven, dan kunnen schuldgevoelens je leven zo kapot maken dat God verdwijnt uit je leven. Schuldgevoelens. Of veroordeling. Er zijn er heel wat die zichzelf veroordelen. Oordeel over jezelf. Of scheiding. Scheiding. Dat we eigenlijk ons laten scheiden van God. En het is zo ontzettend belangrijk dat deze geestelijke tegenstanders overwonnen worden in Christus. Want er staat in de Bijbel, we hoeven geen schuldgevoel te hebben, want onze schuld is gedragen door Christus. Hij heeft onze schuld gedragen en we zijn voor Gods aangezicht gerechtvaardigd. We zijn niet meer schuldig voor God. Veroordeling, Wat lezen we? Christus is voor ons veroordeeld en hij heeft het oordeel gedragen. Wie zal ons scheiden? Christus is voor ons degene die van God gescheiden werd en verlaten werd. In Christus worden deze geestelijke tegenstanders overwonnen. En als hier vanmorgen mensen zitten met schuldgevoelens, als hier vanmorgen mensen zitten met een stukje oordeel in zichzelf, en meestal als je een stukje zelfveroordeling hebt, dan ben je ook heel scherp naar de mensen om je heen en dan veroordeel je ook heel veel mensen om je heen. Of als hier mensen zijn die zeggen, ik voel dat God zo ver weg is, dan mag ik je vanmorgen zeggen, in Christus worden deze geestelijke tegenstanders overwonnen. Er zijn niet alleen geestelijke tegenstanders, maar ook psychische tegenstanders waar we mee te maken kunnen hebben. Want dan gaat Paulus verder met verdrukking. Dan heeft hij het over benauwdheid. Dan heeft hij het over vervolging. Misschien kan de druk in je leven zo toenemen dat er zoveel verdrukking is, zoveel beproeving in je leven is, zoveel problemen in je leven, dat je als het ware gebukt gaat door het leven. Verdrukking in je leven. Last. Depressie. Benauwdheid, schrijft Paulus. Angst. Vrees. Vervolging. Beproeving, haat, verwerping. Wat kan er wat op je afkomen in je leven? Maar wat is het geweldig dat we mogen weten dat Christus gezegd heeft, dat Paulus mocht schrijven, als God voor ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Geestelijke tegenstanders, psychische tegenstanders, maar ook, in vers 35, lichamelijke tegenstanders. Want er wordt er gesproken over honger, over naaktheid, over lichamelijk lijden, het zwaard wat jou kan treffen. En dat gebeurde in Rome maar al te vaak. Lichamelijke tegenstanders, honger, naaktheid, het zwaard. De Heer Jezus zegt zo mooi in Matthäus 6, misschien wel goed om dat even erbij op te slaan, in Matthäus 6 vers 31. We zijn soms zo in bezit genomen met allerlei gedachten van, ja, maar er moet toch brood op de plank komen. En stel je voor dat ik mijn baan kwijtraak of kwijtgeraakt ben. Stel je voor dat het financieel verkeerd gaat met mij. En dan zijn we soms zo in beslag genomen door deze problemen. En dan staat er in vers 31, mensen, dat kunnen we in deze periode van crisis in Nederland niet genoeg zeggen. In vers 31 staat, maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten? Of wat zullen wij drinken? Dat betekent niet dat wij als christenen geen verantwoordelijkheidsgevoel moeten hebben. Maar hier staat heel duidelijk, maakt u dan niet bezorgd over wat we zullen eten, of wat we zullen drinken, of waarmee we ons zullen kleden, want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Helaas zijn er ook heel veel christenen meer bezig met het zoeken van eten, met het zoeken van klederen, dan met het zoeken naar Jezus. Het zoeken naar het kennen van God. Beste mensen, waar is ons leven, waar wordt ons leven door gedomineerd? Door het zoeken naar allerlei materiële dingen, of door het zoeken naar geestelijke zaken? Die blijven. En al het andere vergaat. Hier staat, de beproeving kan naar ons toekomen door honger of door naaktheid. We lezen van de Heer Jezus dat hij honger had. 40 dagen heeft Jezus niet gegeten. Hij had honger. Op weg naar Samaria, hij had honger. We lezen van Jezus dat toen hij gekruisigd werd, dat ze zijn kleed van hem aftrokken. En dat hij Jezus met uitzondering van een lendendoek daar naakt aan het kruis hing. Het zwaard. De Heer Jezus is niet aan het zwaard ontkomen. Hij heeft daar lichamelijk geleden. Als er één is die weet wat het betekent, honger, naaktheid of het zwaard, of angst, of benauwdheid, of vervolging, of de druk op je leven, dan is Jezus het wel die het allemaal voor ons meegemaakt heeft. En vandaar zo mooi dat hij zegt, Paulus zegt, Jezus Christus die voor ons bidt en voor ons pleit. Wat je meemaakt in je leven is al lang door iemand anders meegemaakt. En dat was Jezus. Jezus die voor ons uitging en ons precies begrijpt wat we meemaken. En daarom staat er ook, in dit alles, of het nou geestelijke beproevingen zijn, psychische problemen, beproevingen, of lichamelijke beproevingen, in dit alles zijn wij, er staat niet kunnen we stand houden, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Dan is het niet alleen we hebben gewonnen, maar we zijn zelfs meer dan overwinnaars. Overwinnaars. Alleen dat woord al. Denk eens aan, je bent een winnaar, maar dit is een overwinnaar. Nog meer dan een winnaar. Een overwinnaar. In Christus. In het volbrachte werk van de Heer Jezus. In zijn opstanding. Dat betekent, wij zijn overwinnaar. Er staat niet, in dit alles worden wij overwinnaar. Maar er staat, in dit alles zijn wij overwinnaars. En dat betekent dat wij moeten staan in onze positie. Christus heeft overwonnen. Christus heeft deze beproeving overwonnen. En als wij in Christus gaan staan, dan zijn wij met Christus meer dan overwinnaar. En dat staat door hem die ons heeft liefgehad. En juist die liefde, die liefde van God, die liefde in God, maakt ons tot overwinnaars. Staat er niet in 1 Korinthe 13, hoeft het niet op te slaan. De liefde overwint alles. Ja, toch? De liefde overwint alles. Er staat zo prachtig in. Kijk, die liefde, dat is het belangrijkste in het overwinnen van deze beproevingen. Als u kijkt in vers 28 van hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 8, vers 28, dat is een tekst die heel veel mensen kennen, maar heel weinig mensen geloven. En ook aanvaarden als waarheid. In ieder geval daar heel veel moeite mee hebben. Er staat in vers 28, wij weten nu dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Voor hen die God lief hebben. Vooral dat laatste zinnetje geeft een antwoord op heel veel problemen. Wij weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Nou, dat schrijft hij aan die kleine gemeente in Rome. Met al die gezinnen die soms gehalveerd zijn. Of die man die alleen overgebleven is. Of die vrouw die alleen overgebleven is. Door de wrede acties van keizer Nero. De kinderen die weggerukt worden uit het gezin. En dat Paulus de moed heeft om aan deze gemeente te schrijven. Wij weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Maar er staat wel wat achter. Voor hen die God lief hebben. Die liefde overwint de grootste problemen. Het is niet zomaar iets. En ook hier staat weer. Maar in dit alles zijn wij meer, in vers 37, in dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Waarom? Door hem die ons heeft liefgehad. Liefde maakt van ons overwinnaars. Misschien goed om één tekst erover op te slaan in het boek Hooglied. Na de psalmen krijg je Spreuken, Prediker, Hooglied. En in Hooglied staat in vers 6 en 7, Hooglied hoofdstuk 8, Hooglied hoofdstuk 8, vers 6 en 7... Leg mij als een zegel aan uw hart en als een zegel aan uw arm. Het heeft toch te maken met de liefde. De liefde van God in je hart, maar ook de liefde van God aan je arm, aan dat wat je doet. Laat het ook zien aan de buitenkant. En dan staat er, want sterk als de dood is de liefde. Onverbiddelijk als het rijk van de doden de hartstocht. Haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen. En rivieren spoelen haar niet weg. Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, smadelijk zou men hem afwijzen. Er staat in de Bijbel dat de gemeente van de eindtijd, de gemeente vlak voor de wederkomst van Christus, wordt gekenmerkt door een gemeente die lauw geworden is in liefde. De Heer Jezus zegt het ook, vlak voor zijn komst staat er, de liefde bij de meesten, hoor je het goed, de meesten, de liefde bij de meesten zal verkillen. Een verkilling van de liefde. U weet het wel, als de liefde ontbreekt in een huwelijk, dan knapt een huwelijk uit elkaar of dan is een huwelijk niet meer dat wat God wil dat het zal zijn. En dan loop je overal tegenaan. Dan irriteert je ook alles en dan is alles te zwaar. Maar als in een huwelijk de liefde centraal staat en mag bloeien en mag groeien, dan kun je heel veel van elkaar verdragen. Want de liefde overwint alles en verdraagt alles. Zo is het met God ook. Als die liefde naar God er niet meer is of op een laag pitje staat, dan zijn de beproevingen in ons leven niet meer te overwinnen. Maar als de liefde voor God centraal staat in ons leven en ons leven mag vullen, dat de liefde van God in ons hart uitgestort is door de Heilige Geest, in die liefde kunnen we alle beproevingen overwinnen. Want anders wordt elke beproeving te zwaar. Vandaar dat hij staat voor hen die hem lief hebben. Hoe is het met onze liefde naar God toe? Hij die ons zo lief gehad heeft. Zijn zoon voor ons gegeven heeft. Johannes die schrijft aan de gemeente van Efeze. Jullie zijn de eerste liefde kwijtgeraakt. Die eerste liefde is er niet meer. En dan wordt het christenleven een verplichting. En dan moet dit en dan moet dat. En dan gaat het niet meer vanzelf. Zoals ook in een huwelijk het huwelijk niet meer vanzelf gaat. En daarom, het zou zo mooi zijn als deze eerste zondag van het nieuwe jaar voor ons een moment wordt waarin we opnieuw ons laten vullen door de liefde van God. Zodat we de beproevingen die op ons afkomen, en die zullen er zeker zijn dit komend jaar, kunnen overwinnen in Christus. Met hem zijn wij meer dan overwinnaars. En dan kan Paulus zeggen, want ik ben verzekerd. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven. En dan noemt hij een heleboel dingen op hier. Engelen nog machten. Heden nog toekomst, krachten nog hoogte nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden. Van wie? Van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. In alle onzekerheid van het in het leven van Paulus. Want Paulus was zich van geen enkele dag zeker. Ik zeg wel eens, Paulus was niet voor niets niet getrouwd. Want als Paulus getrouwd zou zijn, dan zou zijn vrouw elke dag in de zorg zijn van hoe zou het met hem zijn. Paulus heeft zoveel mee moeten maken in zijn leven. Hij is gegezeld. Hij is gestenigd. Hij is vervolgd. In de gevangenis gezeten. Schipbreukeling is hij geweest. Nou, alles wat je mee kunt maken, heeft Paulus al meegemaakt. En in al die menselijke onzekerheid kon Paulus zeggen, maar ik ben zeker. Ik ben verzekerd. Men zegt wel eens, God heeft de polis geschreven en er staan geen kleine lettertjes onder, maar God heeft zijn handtekening eronder gezet. Ik ben verzekerd. Hij wacht alleen nog op onze handtekening door het geloof in Christus. Ik ben verzekerd. Oh, er zijn zoveel christenen die ook vandaag twijfel hebben en zeggen, geloof ik wel genoeg? Voel ik het wel genoeg? Is mijn leven wel heilig genoeg? Getuig ik wel genoeg voor de Heer? Als je daarmee bezig bent, dan geloof je niet meer in de Heer Jezus, maar dan geloof je in jezelf. Dan zoek je jouw zekerheid in jezelf. Maar wat ik u wel eens meer verteld heb, ons anker moeten we niet uitwerpen in de ruim van ons eigen schip, maar buiten ons schip. Daar, buiten onszelf, vinden we onze vastheid, onze zekerheid in Christus. Die zekerheid is gebaseerd op twee pijlers. En daarmee wil ik eindigen. In Romeinen 8 staan de twee pijlers waar onze zekerheid op gebaseerd is. Die ene zekerheid, die ene pijler is, we zijn in Christus eens voor altijd gerechtvaardigd. Daar kunt u niets aan doen. Daar kun je ook niets aan toevoegen. Dat kun je alleen maar door het geloof aanvaarden. En dat is eens voor altijd. Dat is de ene pijler. En als u in de Heer Jezus gelooft, in de Heer Jezus gedankt hebt voor het volbrachte werk op Golgotha en hem toegelaten hebt in uw leven, dan bent u eens voor altijd voor God gerechtvaardigd. Dan is de schuld weg. Dan is het oordeel weg. En dat is blijvend. Daar hoef je nooit meer aan te twijfelen. Want dat zegt de Bijbel. Het tweede is, de tweede pijler is dat Christus, we hebben het net gelezen, voor ons pleit. En hij onze hoge priester is. Die voor ons bidt en pleit. En dat heeft te maken met ons dagelijks leven. En ook onze dagelijkse zonden mogen we weten dat door het werk van de hoge priester Jezus, ook de dingen die we vandaag verkeerd doen, in Christus vergeven zijn. Want we hebben een aanklager, de duivel die ons aanklaagt. Maar de Heer Jezus, ik zeg al, de Heer Jezus staat als onze advocaat met het bewijs in zijn handen, de doorboorde handen van Jezus, en die laat zien, kijk eens, maar ik ben ervoor gestorven. En dat is het hoge priesterlijk werk wat de Heer Jezus vandaag voor ons doet. Dat is geloofzekerheid. En die zekerheid vinden we niet in onszelf, maar in Christus. Twee pijlers. We zijn gerechtvaardigd, dat is onze positie. En we worden vrijgesproken elke dag door onze hoge priester, de Heer Jezus. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars. Niemand van ons weet hoe het jaar eruit zal zien. Behalve één, dat is de Heer Jezus. Die weet precies hoe het komend jaar eruit zal zien. Die zou als het ware nu al terug kunnen kijken op het jaar waar wij dan nog voor staan. Dat begrijpen we niet, omdat hij boven onze tijd staat. Maar het is belangrijk om ons ook voor dit komend jaar aan hem toe te vertrouwen en te mogen weten, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Amen.